De tekstwoorden voor deze middag kunt u vinden, gemeente, in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 57, en daarvan het 15e vers. Jesaja 57, vers 15, daar lezen wij aldus: want alzo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont, en wiens naam heilig is: ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik levend make de geest der nederigen, en opdat ik levend make het hart der verbrijzelden. Tot zover. We schrijven onder de tekstwoorden van vanmiddag: Gods woning bij de mensen. We willen met Gods hulp uw aandacht bepalen bij drie gedachten. In de eerste gedachte willen we letten op zijn plaats. Als het gaat over Gods woning, wat is dan Gods woning? Waar is die woning van God? In onze tweede gedachte zijn naam. Als het gaat over de hoge en de verhevene, wiens naam heilig is. En onze derde gedachte over zijn werk, zoals we lezen aan het einde van vers 15, dat hij levend maakt het hart der verbrijzelden en het hart der nederigen. Dus Gods woning bij de mensen, zijn plaats, zijn naam en zijn werk. Gemeente, wij zijn als mensen vanmiddag samengekomen in Gods huis. Maar wie zijn wij mensen nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk een mens? We zijn voortgekomen uit het stof. Tot het stof zullen wij ook eenmaal weer wederkeren. We zijn heel klein, we zijn heel nietig. Ja, we zijn nog minder dan een stofje. En wij zullen ook eenmaal weer tot het stof moeten wederkeren. En zoals wij mensen vanmiddag zijn samengekomen hier in de kerk, mogen wij ook allemaal op plaats, op aarde, mogen we een woonplaats hebben, een woning. En als we in het woordenboek lezen van wat is nu eigenlijk een woning, dan zegt ons woordenboek: een woning, dat is een vaste woon- en verblijfplaats. Nou, zo hebben wij allemaal onze woning, onze vaste woon- en verblijfplaats waar we wonen mogen. En toch is dat niet waar. Wij hebben hier op aarde geen vaste woon- en verblijfplaats. Wij hebben hier op aarde geen blijvende stad. Nee, wij mensen moeten ook allemaal, moeten wij eenmaal sterven en na de dood, dan ontvangen we pas onze vaste woon- en verblijfplaats. En u weet het, en dat weten de kinderen ook, dan zijn er twee mogelijkheden. Dan is het eeuwig mogen wonen in de hemel bij de Heere. Eeuwig met het Lam mogen verkeren en eeuwig mogen zingen van zijn goede tieren heen, verlost van alle zonden, noden, angst en pijn. Of een vaste woon- en verblijfplaats ontvangen. Ja, je zou het bijna niet durven zeggen, toch? Maar we weten het, hè? In de buitenste duisternis, in de Godverlatenheid, op die plaats waar zal zijn wening en knessing der tanden. Maar gemeente, zo scherp ligt het en zo is het. Hoe is dat bij de Heere? Nou, gemeente, bij de Heere is dat heel anders. Hij is de eeuwige God en majesteit die in de hemel woont, die daar altijd zijn vaste woon- en verblijfplaats heeft gehad, die daar gewoond heeft en altijd ook zal blijven wonen. Hij woont in de hemel en zal ook altijd daar de woonplaats van zijn eer hebben. Onze tekstwoorden die noemen de Heere de hoge en de verhevene die woont in het heilige. Maar waar is dan die woning? Waar is dan de woning waar de Heere woont? Waar is dan eigenlijk de hemel? Nou kinderen, ik denk als ik jullie vanmiddag vraag, zouden jullie mij kunnen zeggen waar de hemel is? Dan denk ik dat er heel veel kinderen zullen zijn die hun vingertje op zullen heffen en zullen zeggen daar. Heel hoog in de hemel, in de lucht. Daar is de hemel, daar woont de Heere. En dat is ook zo. Dat is waar. Daar woont God. En dat is inderdaad heel hoog in de hemel, dat is onnoemelijk ver weg. Ja, wij zouden zeggen, de Heere die woont in de derde hemel. In de derde hemel, ja. Wat is dat dan? Nou, moet je maar goed nadenken, jongens en meisjes. Als je nou straks buiten bent en je kijkt omhoog, dan zie je de wolkenhemel, hè? Waar de vogels vliegen en waar de vliegtuigen door de lucht gaan, dat is de eerste hemel. Daarboven is de tweede hemel, daar waar de zon en de maan en de sterren zijn en de planeten rondcirkelen, het heelal. En heel ver daarboven is de derde hemel, waar Gods troon is, waar de Heere woont, waar hij gewoond heeft tot in der eeuwigheid en waar Christus Jezus zit aan de rechterhand des Vaders. Daar woont de Heere. En als we vanmiddag eens proberen na te denken over die afstanden die er zijn van ons kleine nietige mensjes en die hoge en verheven God en majesteit die woont in het heilige, dan gaat het ons mensen duizelen. En u weet misschien wel dat de aardbol, waar wij mensjes wonen, ongeveer een doorsnee heeft van 22.000 kilometer. Dat is best wel heel ver, zegt u dan. Maar de afstand van dit aardbolletje tot de maan is ongeveer 380.000 kilometer. Dat is vele malen verder. En als je buiten de zon aan de hemel ziet staan en je voelt haar licht en haar warmte, dan moet je eens bedenken dat de zon 1500 miljoen kilometer van de aarde afstaat. Dan begint het ons mensen al te duizelen. De planeet Jupiter, 780 miljoen kilometer van deze aarde vandaan. En dan de dichtstbijstaande ster 40.000 miljard kilometer ver weg. Nou gemeente, en dan hebben we het over één sterrenstelsel. Er zijn nog veel meer van die sterrenstelsels als dat de geleerden ooit hebben gedacht, zo zeiden ze, nog niet zo lang geleden. En dan daarboven. Boven de zon en de maan en de sterren en de planeten, daar woont de hoge en verheven God en majesteit, de schepper van hemel en van aarde. En we hebben het gezongen hè, vanmiddag en hij ziet uit dat ongenaakbare licht het gans gedrag der stervelingen en niets is bedekt voor zijn gezicht uit zijn hoge woning. Waar hij heerst als koning, ziet hij op al het mensdom neer. Voelt u nu iets van uw nietigheid? O, de volken, zo zegt Jesaja op aarde, die zijn maar als stofjes aan de weegschaal en als druppeltjes aan een emmer. Hoort u? De volken, meervoud, zijn als stofjes en als druppeltjes. Dat betekent dus dat wij mensjes die onderdeel zijn van zo'n volk, nog veel minder zijn dan een stofje en een druppeltje. En weet u wat nu zo dwaas is? Nu zijn wij mensen in Gods oog zijn zo klein en zo nietig, maar dat wij mensen nu menen als God te zijn, dat wij naast God willen gaan staan, dat wij alles willen begrijpen wat de Heere doet in ons leven, dat we zelf uit willen maken wat goed is, alsof dat we het beter zouden weten dan de hoge en verheven God en majesteit in de hemel. Ja, dan vinden we onszelf juist heel groot. En dan zelf het liefst maar uitmaken wat gebeurt, zo is nu de mens. Het is wat, zo nietig, zo klein, en dan toch naast God willen staan, menen Gods raad te kunnen begrijpen en hem te kunnen doorgronden. En als er dan dingen gebeuren in ons leven die we niet begrijpen, dan gaan we redeneren, hè? Kleine nietige mensjes, en zeggen we, ja, maar dat begrijp ik niet hoor. En daar snap ik helemaal niets van en dat kan toch eigenlijk niet, want dit en want zus en want zo. Alsof dat wij God zouden kunnen begrijpen, maar Job zegt het toch ook. God is groot en wij begrijpen het niet. Oh, wij hebben geen enkel besef dat die hoge en verheven God en majesteit in de hemel door ons mensjes niet te begrijpen is. En we willen dan wel een begripsleer en geen geloofsleer, maar dat kan niet. En als Gods woord dan zegt dat de Heere hemel en aarde geschapen heeft en dat hij sprak en het was er, ja, dan gelooft de mens dat niet. En dan gaat hij op zoek naar iets zodat het wel enigszins te begrijpen was. En dan kom je dus uit ergens in een soort evolutietheorie of zo. Dat je dan zegt van nou, er moet in ieder geval wel altijd toch wel iets geweest zijn. Waaruit iets geëvolueerd is en waaruit iets ontstaan is. Want anders dan kan dat niet. Zo redeneren wij mensen. Wij willen God begrijpen, maar kunnen God niet begrijpen. Nou gemeente, zo was het nou ook met die mensen in Babel. Er was heel veel goddeloosheid bij de leiders van dat volk. En die leiders van dat volk, die hebben dat hele volk, hebben ze meegesleept in de zonde. Maar de Heer heeft de profeet Jesaja gezonden om ze te waarschuwen, om terug te keren van hun zondige wegen. En hij heeft ze gezegd in Jesaja 39 vers 6... Zie, de dagen komen dat al wat in uw huis en wat uw vaders opgelegd hebben tot een schat toe op deze dag, naar Babel gevoerd zal worden. En er zal niets overgelaten worden, zegt de Heere. Maar gemeente, toen heeft dat volk heeft ook weer zo heel klein gedacht van de Heere. Toen hebben ze gedacht, ja maar, dat kan de Heere dan wel zeggen, dat wij dan met ons hele volk en met alles wat we hebben naar Babel gevoerd gaan worden. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat is natuurlijk onmogelijk. Hoe zou dat dan moeten? En toen hebben ze dus een vraagteken gezegd achter de bedreigingen die de Heere gegeven had door de profeet Jesaja. Maar de Heere heeft zijn bedreigingen waargemaakt, zoals de Heere dat altijd doet. En dat volk dat is weggedreven van huis en van haard. En kijk, daar zitten ze nu in Babel, verlaten. Helemaal alleen, als vreemdeling. Weg uit hun vertrouwde omgeving. En ja, dan zou de Heere ze natuurlijk ook rechtvaardig kunnen laten zitten in dat zondige Babel. Maar dat heeft de Heere niet gedaan. Nee, toen is de Heere dat volk weer op gaan zoeken en toen heeft hij de belofte gegeven aan dat volk. Onbegrijpelijk, maar waar. We kunnen het lezen in Jesaja 40. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En in Jesaja 56, daar zegt de Heere, mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Dus dan zitten ze daar in Babel, komt de Heere met zijn belofte van herstel en wat gebeurt er? Geloven ze de Heere weer niet. Eerst geloven ze de bedreigingen niet, heeft de Heere de bedreigingen waargemaakt, dan geloven ze de beloften van de Heere weer niet. En denken ze weer zo klein van de Heere. Hoe is het dan mogelijk als we hier in Babel zitten En dat Jeruzalem verwoest is en de tempel verbrand, dat we dan weer teruggebracht zouden worden. Dat kan toch eigenlijk niet? Dat is toch onmogelijk? Zullen we het nog eens proberen even kort samen te vatten? De leiders van het volk leefden in goddeloosheid en ze hebben het hele volk hebben ze meegesleurd in de zonde. De Heere heeft ze door de profeet Jesaja laten waarschuwen door terug te keren van hun zondige weg. En hij heeft haar de bedreigingen gegeven dat ze anders met hun hele hebben en houden weggevoerd zullen worden naar Babel. Maar ze hebben het niet geloofd. Dat kan niet, dat is onmogelijk. En ze hebben gedacht het beter te weten dan God. Klein gedacht van de Heere, groot van zichzelf. Dan zitten ze daar in Babel, komt de Heere met de beloften van herstel, roept haar toe dat haar strijd vervuld is. En zeggen ze, ja, maar dat kan toch ook niet? Kan toch niet zo zijn dat je dan weer terugkomt en dat je dan weer teruggaat naar je eigen huis? Dat is onmogelijk. En daar denken ze klein van de Heere. Hoe is dat met ons? Gemeente, hoe is dat met ons? Is het ook niet een beeld van ons aller leven? De Heere die heeft ons de bedreigingen gegeven in het paradijs. Ten dagen als gij daarvan eet, dan zult gij de dood sterven. Maar toen is Satan gekomen in de gedaante van een slang en hij heeft gezegd dat is niet waar. Hij heeft God tot een leugenaar gemaakt. En hij heeft gezegd, als u zult eten van die boom, zult u als God wezen. Dan zult u op de troon zitten en dan zullen de koninkrijken der aarde zullen van u zijn. En we hebben Satan geloofd en we hebben God niet geloofd. Klein gedacht van de Heere, groot gedacht van onszelf. Maar de Heer heeft zijn bedreigingen waargemaakt, gemeente, en daarom is nu de dood in het leven gekomen en die is door alle mensen doorgegaan. Daarom moeten wij mensen allemaal een keer sterven. En hoe is dat dan in ons leven? De duivel gelooft en God niet gelooft. Maar weet u, nu geeft de Heer vandaag de dag ook nog weer zijn beloften uit zijn woord. En dan zegt hij ook tegen de gemeente van Rilland vanmiddag, moet u luisteren beste mensen. Er is vergeving bij mij altijd geweest. Keert weder gij mensen, kinderen. Er is behoud mogelijk voor de grootste der zondaren. O, het kan nog. De Heere geeft zijn beloften. Maar wie gelooft het? Ach, dan zegt die ontdekte mens, die zegt toch, ja, maar dat is toch eigenlijk onmogelijk dat wij mensen die Gods bedreigingen niet geloofd hebben in het paradijs en waar nu de dood gekomen is. Het is toch onmogelijk dat de Heere nog weer naar zulke mensen omziet en dat hij ze dan het leven wil geven en dan zijn zoon voor zulke dwaze mensen gaf tot behoud. Kan toch niet? Is toch onmogelijk? Zijn ze er vanmiddag? Zijn ze de gemeente van die mensen die weten om eigen schuld in Babel te zitten? Die van die hoge gedachten hadden van zichzelf, die met al hun redeneren omvergeblazen zijn en zo klein dachten van de Heere? Die niet hebben geloofd in de bedreigingen, maar die nu verbannen zijn, als het ware in Babel zitten. En dan ja, niet meer weten hoe dat het allemaal moet en dat alles om eigen schuld. Zonder God in de wereld, vreemdeling op aarde, dood in de misdaden en in de zonde. Of hebt u het nooit gezien? Of hebt u het juist wel naar uw zin in Babel? En u geniet wel en de vraag om verlossing die komt eigenlijk niet eens in u op. Is dat uw leven misschien? Niet naar God vragen, de Heere niet zoeken? Ach gemeente, wat zou het groot zijn als we bij het licht van Gods Heilige Geest eens zouden gaan zien dat wij mensjes zo klein zijn en zo nietig zijn en zo zondig zijn, dat de Heere zo groot is en zo heilig en zo hoog is. En dat Hij nu de Heilige is. En dat we zo arme zondaren zouden mogen worden voor God en onze schuld zouden leren belijden waarom we in Babel zitten. Zou het groot zijn als we zouden mogen zien dat we God hebben vertorend en voor Hem niet kunnen bestaan. En dan zouden we gaan bidden om verlossing. Kent u het? Ach, weet u gemeente, het zou kunnen hè, dat er vanmiddag van die mensen zijn hier in de gemeente die zondaar geworden zijn voor God. Die hun dwaasheid, hun zondigheid en hun nietigheid hebben leren inleven. En waar de Heere persoonlijk kwam met een belofte in uw leven. Zo hij vertoeft, verbijt hem en hij zal gewisselijk komen. Wacht op de Heere, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. O, als gij hoort het geruis van een gang in de toppen der moerbezi-bomen, dan rep u, want alsdan is de Heere voor uw aangezicht uitgegaan. En wat is dat groot, gemeente, als de Heere dan zo'n belofte in je hart hebt afgedrukt. Dat is zo'n onvergetelijk moment dat je nooit meer vergeten zal. Toch? Maar zeg, het is vanmiddag dan, hoe is het dan nu? Als je die belofte gekregen hebt, hoe is het dan vanmiddag? Kunt u er misschien helemaal niets meer van bezien? En kunt u maar niet geloven dat de Heere die belofte nog eenmaal vervullen zal en dat u dan misschien ook wel vraagtekens gaat zetten achter dat wat de Heere gezegd heeft in uw leven en dan de Heere verdacht maken en dan klein denken van de Heere en groot denken van jezelf. En dan weer dat woord van God niet geloven. En dan? Nou ja, dan ga je jezelf maar verlossen, toch? Dan ga je maar proberen jezelf wat op te poetsen voor de Heer en dan ga je maar proberen wat op te klimmen tot de hemel. Maar dat gaat niet. Dat kan niet. Wie zal de berg des Heeren op kunnen klimmen? Wie zal er in de hemel kunnen klimmen? Zo hoog en zo verheven, dat lukt geen mens. En in eigen beleving komt die mens dan ook steeds vaster te zitten in Babel en gaan ze het leren dat het ook onmogelijk is om op te klimmen in de hemel. En dan zitten ze daar in dat ellendige ongeloof met die onvervulde belofte in het hart. Maar dan dat wonder, gemeente, want weet u wat de Heere dan zegt tegen zulke? Dan zegt de Heere, nu ben ik de hoge en de verhevene die woont in het heilige. En bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Dat is een wonder. Die heilige, eeuwige, almachtige God die woont in het hoge en het heilige zo ver weg en die nochtans laag nederziet. Die zegt dat hij wil wonen in de harten van die mensjes die voortgekomen zijn uit het stof en tot het stof zullen wederkeren. Dat hij in die harten wil wonen van nederigen en verbrijzelden van geest. Onbegrijpelijk. Dat hij in een mensenhart wil wonen. Ja, dat hij daar een vaste woon- en verblijfplaats in wil nemen om daar nooit meer uit weg te gaan. Wat zijn dat voor mensen, zegt u? De kanttekeningen die verwijzen naar Psalm 34, vers 19. Dat zijn mensen, goed luisteren, die alle hoogmoed afleggende, zich voor de Heere vernederen, met hartelijke bekommernissen over hun zonde en een begeerte van genade. Nog een keer. Dat zijn mensen, gemeente, die de hoogmoed leren afleggen. Die zich voor de Heere vernederen. Die bekommernissen kennen over hun zonde en die een begeerte hebben naar de genade in Christus. Dat zijn die verbrijzelden en nederigen van geest waar de hoge en de verhevene in hun harten wil wonen. Mensen die zich vernederen en de hoogmoed afleggen. Nou, gemeente, dat gebeurt niet zomaar. Hoogmoed, dat is de eerste zonde en dat is de grootste zonde van een mens. En hij voelt zichzelf dan ook veel te groot en hij voelt zichzelf ook veel te machtig om die hoogmoed af te leggen. Van nature ziet hij ook zijn zonde en ellende niet. Maar de Heere die gaat ze van hun tronen afstoten en de Heere die gaat ze leren zeggen, uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. En weet u, gemeente, als ze dan gaan zien op de zonden van hun leven, en als ze dan bekendgemaakt worden met dat hoogmoedige hart dat ze met zich meedragen, dan zeggen ze, Heere, hoe moet het nou toch? O Heere, het is zo rechtvaardig als u die hoge en verhevene naar mij nooit omziet, als u mij weg zult doen. Want Heere, u kunt met mij niets beginnen. Ik kan u de Heere niet aangenaam zijn. Ik ben nog minder dan een stofje. En dan ook nog een zondig stofje, ja, zwart van zonde. Ik heb gezondigd, Heere, tegen de hemel en voor u, en ik ben het niet waard om uw kind genaamd te worden. En weet je wat die mensen dan gaan doen, gemeente? Die zijn verbrijzeld door Gods wet, die hebben de hoogmoed leren afleggen, die zijn nederig geworden van geest en die komen daar op dat plaatsje terecht, heel klein, nietig en zondig in het stof voor Gods heilig aangezicht. Maar weet u, daar op dat plaatsje krijgt ook die naam van de hoge en de verhevene in Christus Jezus de Heere, die krijgt waarde in hun leven. Weet u, als er nou vanmiddag van zulke mensen zijn hier in de gemeente van Rilland, die de hoogmoed hebben leren afleggen, die zich hebben vernederd voor God, die bekommernissen hebben over hun zonde en hun begeerte naar de genade in Christus Jezus. Ja, dan komen ze daar op die lage plaats terecht, maar dan gaat die naam van Jehovah gaat waarde krijgen. Oh, dan gaat die naam van Jezus zalig maken, die krijgt waarde. En dan gaat dat hart, dat gaat branden van liefde als die naam gehoord mag worden in onze tweede gedachte. Gemeente, er zijn heel veel namen in Gods woord voor de Heere. Denk maar aan de naam God. De Heere met 5 hoofdletters, de Jehovah, de God die niet liegen kan. Denkt u maar aan de naam Jezus zalig maken, de naam Christus, de van de Vader verordineerde. De middelaar Gods en der mensen, en hier wordt hij genoemd de hoge en de verhevene, wiens naam heilig is. De heilige. En de profeet Jesaja, gemeente, die heeft in zijn leven ook wel eens iets gezien van die heiligheid van God. In hoofdstuk 6 bijvoorbeeld heeft hij gezien de Heere op zijn hoge en zijn verheven troon en de serafs die stonden om hem heen. Een iegelijk had 6 vleugelen, met 2 bedekte ieder zijn aangezicht en met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een die riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. O gemeente, toen heeft Jesaja iets gezien als een klein nietig mensje van die hoge en verhevene die daar zit op zijn troon in het heilige. En toen heeft hij het uitgeroepen. O wee mijner Heere, dat ik verga terwijl ik een man van onreine lippen ben. O, toen werd hij zo klein en zo nietig en zo zondig, toen is hij gaan beven voor de heiligheid Gods. En heeft hij gezien zijn heiligheid, maar ook zijn eigen onheiligheid. Mag ik het eens vragen vanmiddag, gemeente? Hebt u wel eens leren beven voor de hoge en de verhevene, wiens naam heilig is. Voor die heilige God en majesteit die met de zonde geen gemeenschap hebben kan. Voor wie u niet kunt bestaan. Ach, wat is dat een ontdekking en weet u wat het wonder is? Dat nou die hoge en verheven God en majesteit die het helemaal niet nodig heeft om van nietige stofjes gediend te worden, om van mensenhanden gediend te worden, dat nu die hoge en verheven God en majesteit gedachten van vrede heeft willen hebben met zulke dwaze mensjes. En dat hij voor zulke zijn zoon gezonden heeft naar deze onder de vloek liggende wereld die zichzelf zo diep heeft willen vernederen, dat hij zelf zo klein wilde worden, ja ook nietig als een klein, ja minder dan een stofje, en dan ook nog de onwaardigste onder de mensen in alle dingen gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En dat hij nu wilde komen bij de nederigen en de verbrijzelden van geest. Begrijpt u het? Nee, zegt u, dat kan je toch niet begrijpen? Dat de Heer... Nee, dat is ook zo. Gemeente, dat is nou welbehagen. Dat is nou zo'n onbegrijpelijk groot wonder. Daar heeft de Heer bedreigingen gegeven. Heb je ze niet geloofd? Komt de dood? Komt de Heer met zijn beloften uit zijn woord? Staat hij zondag aan zondag? Staat hij met uitgebreide armen om u genadig te zijn? En u draait u om en u loopt bij hem vandaan weg. En u zegt het, Heere, ik wil niet dat u koning over mij zou zijn. En dat hij dan zegt, ja en toch wil ik die hoge en verhevene wonen in de harten van verbrijzelden en nederigen van geest, wil ik me zo diep vernederen. Zeg, heeft die naam al eens waarde gekregen in uw leven? Ach, weet u gemeente, als de Heer in je leven komt en je gaat ontdekken aan je zonde en je nietigheid en je dwaasheid en je hoogmoed, ja, dan komt er ook eerbied voor die naam, die ene naam gegeven onder de hemel, waardoor wij moeten en kunnen zalig worden. O, als de Heilige Geest komt te wonen en te werken in je hart, dan komt er oog voor zijn heiligheid, dan komt daar oog voor zijn almacht, voor zijn genade die te vinden is in Christus, voor zijn reinheid. Maar dan komt er ook oog voor onze onreinheid, voor onze zondigheid, onze doemwaardigheid. En weet je wat er dan gebeurt, gemeente? Dan durft zo'n mensje, die durft de heilige God bijna niet meer onder ogen te komen. Dan zou je vanmiddag wel onder je bank willen kruipen van schaamte. O Heere, zou u dan op mijn ellendig, zwart, nietig stofje mensje nog willen neerzien? En dan heb ik u in uw aangezicht geslagen met mijn zonde, heb ik u getergd, heb ik niet naar u willen luisteren, ik ellendig mens. O, dat we dan toch zouden leren beven voor die Godgemeente. O, wie zijn we nu? Weet u wat de hoge en de verhevene die uit de hemel op ons neerziet zegt tot dat volk in Babel? En tot ons vandaag in vers 3 en 4. Dan zegt hij, gij kinderen der guichelares, gij overspelig zaad en gij die hoererij bedrijft, zijt gij niet kinderen der overtreding en zaad der valsheid? Weet u wat de Heer eigenlijk zegt, gemeente? Hij beschuldigt dat volk van geestelijke prostitutie. U geeft u over aan de zonden zoals sommige vrouwen zich overgeven aan verschillende mannen. En daarom bent u kinderen der overtreding. U bent een guichelares. U bedrijft geestelijke prostitutie. En gemeente, voor wie hebt u nu gevreesd? Hebt u nu al leren vrezen voor die hoge en de verhevene die woont in het heilige? Hebt u al gezien, gemeente, dat wij hier geen blijvende stad hebben, maar dat er straks twee wegen zijn, eeuwig bij de Heere wonen of eeuwig een woonplaats moeten ontvangen in de buitenste duisternis? Hebt u al leren beven voor die naam? O, hebt u al leren vrezen voor de hoge en de verhevene? De Heere die heeft dat volk als straf op de zonde en als straf op de ongehoorzaamheid heeft zij ze gestuurd naar Babel. Maar de Heere heeft ook u de straffen gegeven, toch? De tijdelijke straffen zijn u toch ook niet onbespaard gebleven? Zeg het eens eerlijk vanmiddag. We zeggen het wel eens, hè? Elk huis heeft zijn kruis en elk hart zijn smart, maar zo is het toch ook. We hebben er in het gebed iets van gezegd en dan kan de voordeur, die kan er zo heel mooi geschilderd en glimmend uitzien, maar we weten niet wat er allemaal achter die voordeuren afspeelt, maar elk huis heeft toch zijn kruis. De Heere heeft toch ook de tijdelijke straffen gegeven in uw leven. Weet je het nog, toen met corona dat je in het ziekenhuis kwam te liggen en dat je niet wist hoe het af zou lopen en dat de dood voor ogen scheen? Weet je nog hoe het was, zo heel plotseling opgenomen moest worden met hartklachten? Weet je nog hoe het was in je huwelijk? Dat er zomaar ineens de zorgen je leven binnenslopen. Oh, en dan die straffen als je ziet op je lieve kinderen. En dan alles als straf op de zonde. Nee, de Heere heeft niet en nooit geslagen uit de lust tot plagen. Maar mag ik eens vragen, en nog vreest u hem niet? Maar bent u dan nog niet zwaar genoeg gestraft misschien? Heeft de Heere dan misschien nog niet hard genoeg geslagen? Wat is er dan allemaal nog meer nodig om u uit te drijven tot hem, om daar als een nietig stofje u te vernederen aan zijn gezegende voeten, om de hoogmoed af te leggen en u te bekommeren over uw zonde? Ach, is het niet omdat u nog bent blind, jammerlijk, ellendig en naakt? Ach ja, gemeente, wij zijn zo blind van nature. We zijn zo hoogmoedig van nature, we zijn zo zondig en we zijn helemaal niets minder dan een stofje. En toch, ja, dat is dat wonder van dat evangelie van vrije genade, dat dan toch de Heere, die heilige God, zulke mensjes nog wil bezoeken en in hun dwaze, zondige hart wil komen te wonen. Bij allemaal? Bij al de leden van de gereformeerde gemeente van Drieland? Ach, weet u, gemeente, het zou te wensen zijn. Maar weet u bij wie hij wonen wil? Verbrijzelden en nederigen van geest. Wat zijn dat voor mensen dan? Zijn dat mensen die rijk zijn en die veel geld en goederen hebben? Nee. Zijn dat dan per se kerkgangers? Nee. Zijn dat dan misschien alle avondmaalgangers? Ja, dat zou wel zo moeten zijn. Weet u, het zijn mensen die hebben hun nietigheid ervaren. De heilige wet die heeft hun hart verbrijzeld, zodat ze als een arme, gebroken zondaar aan zijn voeten terechtkwamen. Ze zijn nederig geworden, ze weten niet meer hoe ze zalig moeten worden. Maar waar ook oog gekomen is voor zijn heiligheid, voor zijn hoogheid, zijn verhevenheid. En dat nou die hoge heilige en verheven God en majesteit wilde afdalen uit die hele hoge hemel. En wilde nederdalen op deze wereld om zo klein te worden, de mensen gelijk geworden, uitgenomen de zonden om de straf te dragen voor zulke dwazen. En gemeente, wat een wonder als daar dat goede werk in ons leven begonnen is. Ja, als de Heere dat werk ook in ons hart zou willen verheerlijken. Daar letten we op in onze derde gedachte. We gaan eerst zingen 145, zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Dat ongeveinsd in het midden der ellenden zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun bede heeft hij nimmer afgewezen. 48, Psalm 145, het zesde vers. Gods woning bij de mensen. Drie gedachten zijn plaats. In de tweede gedachte zijn naam. En in de derde gedachte zijn werk. Gemeente, de leiders van het volk leefden in goddeloosheid. En ze hebben het hele volk hebben ze meegesleept in de zonde. De Heere heeft ze door middel van de profeet Jesaja gewaarschuwd en gezegd dat ze allen weggevoerd zullen worden naar Babel met al hun hele hebben en houden. En ze hebben het niet geloofd. Ze hebben klein gedacht van de Heere, groot gedacht van zichzelf. Dan zitten ze in Babel, komt de Heere met de beloften. Roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat er van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Hebben ze weer getwijfeld aan Gods beloften. En gemeenten, het is een beeld van ons allemaal. Waar de Heere de bedreigingen gegeven heeft in het paradijs en dagen, als gij daarvan zult eten, zult ge de dood sterven. We hebben Satan geloofd, klein gedacht van de Heere, en de dood is door ons mensen heen gegaan. Komt de Heere met de beloften en er is vergeving bij mij altijd geweest. Keert weder gij mensen, kinderen. En we geloven de Heere niet. Zijn er mensen die hebben de belofte door de Heilige Geest in hun hart afgedrukt gekregen? Zo hij vertoeft, verbijt hem en hij zal gewisselijk komen. En het was allemaal zo vol en je mocht geloven dat de Heere die belofte zal gaan vervullen. En nu vanmiddag, dan moet je zeggen, was het wel waar. Je gaat twijfelen aan het spreken Gods in je leven. Maar nu zegt de Heere, nu ben ik die hoge en verhevene en ondanks u en ondanks uw zonden en overtredingen wil ik komen te wonen in de harten van de verbrijzelden en nederigen van geest. Ja, wil ik levend maken. Ik maak levend de geest der nederigen en ik maak levend het hart der verbrijzelden. Ziet u dat het er tot twee keer toe staat? Ik maak levend. Dat doet de Heere dus, dat is Gods werk. Hij maakt levend, hij maakt nederig en hij verbrijzelt. Maarten Luther die zegt, het is Gods liefste werk om wat hoog is te vernederen en wat laag is te verhogen. En gemeente, dat is waar en de Heere die doet dat. Hè? Hij stoot mensen van de tronen van hun hoogmoed af. Hij maakt ze nederig en klein, hij leert ze bukken in het stof. Hij verbrijzelt ze door zijn wet en dan zitten ze daar in stilte neer. Ja, dan kan het zijn, gemeente, als dat je leven is, dat je vanmiddag hier in de kerk zomaar in stilte zit met al de overdenkingen wie je bent, wie God is, hoe de Heere gesproken heeft. En dan lege handen en dan niet meer weten hoe het moet. Dat zijn van die mensen, gemeente, die kunnen wel eens in die hele stille verwondering omhoog kijken. En dan iets ervaren van Gods heiligheid, van zijn hoogheid, van hun eigen nietigheid en zondigheid. En dat ze moeten zeggen, wat zou het een ontzettend groot wonder zijn. Als die God op mij nog eens wilde neerzien dat hij in mijn zondige hart zou willen wonen, zou dat nog wel kunnen? Kunnen ze eigenlijk ook weer bijna niet geloven. Weet je wat voor mensen dat zijn, gemeente? Die zijn vanmiddag opgekomen zingend met Psalm 84. Hoe branden mijn genegenheden? Om seren voorhof in te treden, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Ja, dan is daar die begeerte gekomen met David. Om nou altijd in Gods woning te mogen zijn. Om de liefelijkheid des Heren te mogen aanschouwen. Om daar het liefst altijd te willen wonen. In Gods huis te wonen. Daar waar de Heere is. Daar waar Christus is. Om daar met het Lam te mogen verkeren. Bent u nu al zo'n verbrijzelde? Ben jij nu al zo'n nederige van geest? Weet u dan, zegt de Heere, ik maak levend. Ach, zegt u misschien wel vanmiddag, weet u dominee, ik ben niet zo nederig. Nee, ik ben juist zo'n ellendig, hoogmoedig mens die het altijd maar veel beter weet dan de Heere. En ik zit zo vaak, zit ik nog zo heel hoog op de troon van mijn eigen kunnen. Oh, en ja, dan mogen ze dan wel eens verwonderd luisteren naar de prediking, maar dan moeten ze zeggen, zou de Heere dan in mij willen wonen? In mij, hoogmoedig mens? Oh, en dan van die hoge gedachten van mezelf en mij levend willen maken, zou hij dan voor mij uit die hele hoge hemel zo diep zijn afgedaald om mij zalig te maken? Zou hij dan zo diep zijn afgedaald en minder dan een stofje wilde worden voor mij om mij het eeuwige leven te geven? Dat is toch bijna niet mogelijk. En dat mijn hart is een vuile bron van wanbedrijf. Het is zo zwart als de tenten van Kedar. Vuil en zondig. Ja, weet u, het is bij mij van binnen is het één grote smeerboel. En zou dan de hoge en de verheven in mijn hart willen wonen? Ik kan het eigenlijk niet geloven. Nou, wat dan? Wat moet je dan? Dan je woning eerst maar opknappen? En dan je hart, de woning van je hart, eerst maar met bezemen keren en dan al de zonden dan eerst de deur maar uitwerken. Het zal niet gaan hoor. Nee, dat mislukt ten eenemale. Weet u hoe dat is dan, gemeente? Dat is net zoals dat een moeder in een groot gezin eigenlijk nooit klaar is met werken. Als je bbijvoorbeeld een moeder hebt met 10 kinderen of zo. En dan altijd maar werken en eigenlijk nooit klaar zijn. Altijd is daar de was te doen en altijd weer zijn er zoveel werkzaamheden in de huishouding. Dat is altijd maar werken en nooit klaar. Nou, zo is het nou ook in een mens. Als de Heere komt met het ontdekkende licht van zijn geest, gaan ze proberen hun hart klaar te maken voor inwoning van de geest, van de hoge en de verhevene. Maar ze zijn nooit klaar, want hebben ze de ene zonde de deur uitgewerkt, dan is daar de andere zonde alweer die intrek genomen heeft. En in eigen beleving wordt het eigenlijk alleen maar vuiler en zondiger. En weet u? Zo gaat de Heere nou een mens brengen aan het einde van eigen kunnen. Gaat hij ze nederig maken en klein. Zodat ze het moeten gaan leren dat er nou een ander nodig is om hun woning geschikt te maken voor inwoning. O, die mens die gaat leren zeggen, Heere, ik kan me heel goed voorstellen dat u niet in mijn hart wil wonen. Ja, ik kan wel begrijpen dat u wil wonen in het hart van die man en van die vrouw. Maar dat u dat bij mij wil doen, dat kan ik eigenlijk niet geloven. En er is ook geen beginnen aan. Nou, gemeente, wat een wonder als het dan toch gebeuren mag. En dan zitten ze daar in dat zondige Babel. En dan zitten ze daar soms met die onvervulde beloften in het hart in de onmogelijkheden. Weet u, die mens die wordt het eens dat de Heere hun woning voorbij zal gaan en die gaan hun hart als een onbewoonbare woning verklaren. Die moeten zeggen, Heere, met deze woning is helemaal niets te beginnen en uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig als u mijn woning voor eeuwig zult voorbijgaan. Is dat uw leven? Zijn er vanmiddag gemeenten van die mensen die moeten zeggen, de Heere zo hoog, zo heilig, zo verheven, de schepper. Ik zo klein, zo nietig, zo zondig, mijn hart niet geschikt voor inwoning, de Heere kan me rechtvaardig voorbij gaan. Nou, als dat nou uw leven is, gemeente, weet dan dat er één is die dat wel kan. Dat er één is die gekomen is juist om die woningen geschikt te maken voor inwoning. Die woning kan en wil reinigen. En jullie weten wel wie dat is, hè, jongens en meisjes. Ja, dat is onze Heere Jezus Christus. Dat is de Zoon van God die uit die hele hoge hemel zich zo diep wilde vernederen. En weet u wat hij heeft meegebracht? Een reinigingsmiddel om die harten te reinigen en te zuiveren. En dat is een reinigingsmiddel dat is zo ontzettend krachtig. Daar is geen vuil, geen zonde tegen bestand. Weet je wat dat middel is? Dat is nou dat dierbare reinigende bloed der verzoening. Dat reinigt van alle vuile zonden. En als nou dat bloed gestreken wordt aan de posten en aan de bovendorpel van het hart, ja, dan kan het. Maar wat een werk. O, wat een vuil en wat een zonde. En wat zitten die zonden ook vaak vast. En wat willen ze die zonde vaak nog aan de hand houden. Maar tegen dat reinigingsmiddel, gemeente, is helemaal niets bestand. Ja, daar is kracht voor nodig, maar daar zit ook kracht in. Dat is dat onwederstandelijke werk van genade. Doe dat pijn, ja. Ja, als de Heere met dat bloed, met dat reinigingsmiddel gaat werken, gemeente, dan doet dat pijn, want dan moeten de zonden vaarwel gezegd worden. Wordt een mens steeds meer ontdekt aan wie die is, dan moet de wereld verlaten worden, gaan ze in een nieuw, godzalig leven wandelen. Die zonden, die moeten losgeweekt worden. Oh, die zonden, die zitten zo vast. Nou, weet je wat nou ook zo'n wonder is, gemeente? Als dan de Heer in die woning wil komen te wonen, dan blijft hij daar ook wonen. En dat moet ook, want altijd weer komen daar weer zonden die ook weer opgeruimd moeten worden. En wat een wonder, hè? Als de Heer dan zijn belofte op zijn tijd toch gaat vervullen. En als dan gaat blijken dat het toch waar was, dat het toch werkelijk Gods woord was dat gesproken is in je leven. En weet u, dan neemt de Heer ook alles mee om daarin te wonen. Dan neemt hij mee zijn liefde, dan neemt hij mee zijn genade, dan neemt hij mee trouw, vrede, zijn bloed. En als de Heer in je hart komt wonen en intrek neemt in je hart, dan vergeet je dat ook nooit meer. Geloof je toch ook wel? Geen leed zal het ooit uit je geheugen wissen. Moet je eens voorstellen, jongens en meisjes, hoe dat is. Hè? Als nou koning Willem-Alexander bijvoorbeeld naar je woonplaats komt hier in Rilland. En de gouden koets die stopt bij de voordeur en de koning stapt uit en hij komt bij jou de woning binnen. Neemt plaats op de bank en drinkt daar een kopje koffie. Denk je dat je dat vergeten zal? Nee, hè? Vergeet je toch nooit meer, dat neem je heel je leven, neem je dat dan mee en dan zeg je, ja, de koning die is bij ons op bezoek geweest toen en ik weet precies de dag ook nog. Nou, zo is het ook als de koning der koningen komt en hij komt inwoning nemen in je hart, om daar dat hart te zuiveren, om daar te blijven wonen, dat vergeet je nooit meer en geen leed zal het ooit uit je geheugen wissen en dan weten Gods kinderen het soms ook nog. Precies te vertellen, daar en daar, op die plaats en toen, behaagde het de Heere, zijn Zoon, aan mij zondaar te openbaren. Mag u het zeggen? Heeft hij woning gemaakt in uw hart? Mag u hem kennen als de weg, de waarheid en het leven? Ach, weet u, gemeente, als dat zo is, dan hebt u alles en dan wordt het ook waar. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld en de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem en door zijn striemen is mij nu genezing geworden. Ja, dan mag je dat wonder gaan ervaren. Ja, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Waar ik het verdiend heb om voor eeuwig verbrijzeld te worden. En als we dan hier, gemeente op aarde, die inwoning van Christus, die inwoning van de Heilige Geest, die inwoning van de hoge en verheven majesteit mogen leren kennen, dan zult u straks niet dakloos zijn, maar dan zult u straks voor eeuwig een woning mogen ontvangen in dat vaderhuis met zijn vele woningen, om eeuwig te mogen wonen daar waar het lam is, om eeuwig te mogen zingen van zijn goede tieren heen. Ja, dan zult u daar eeuwig mogen wonen bij het lam. En dat is nou dat geluk dat weggelegd is voor dat volk van God. Bent u de vreemdeling van? Zou ook kunnen dat je vanmiddag in de kerk zit en dat je zegt, dat ken ik niet. Daar ben ik vreemdeling van, dat u nog onbekeerd bent en dat u vreemdeling van genade bent. En dat u nog steeds zo'n heel hoogmoedig hart hebt, vol van zonden en ongerechtigheden. Dat u nog van uw hoge tronen moet worden afgestoten en met al uw redeneren nog aan een eind gebracht moet worden. Ach, weet u wie u ook bent. En hoe zwaar en hoe menigmaal u ook gezondigd hebt, gemeente, ik mag u vanmiddag ook verkondigen dat er nog plaats is in dat vaderhuis met zijn vele woningen. Hoort u dat? Er is nog plaats in de hemel. Hoort u het? Er is nog plaats. Ja, misschien is het de laatste keer wel, gemeente, dat het u verkondigd wordt dat er nog plaats is in dat vaderhuis met zijn vele woningen voor de grootste der zondaren. Er is nog plaats. Maar ik weet niet of dat er ook morgen nog plaats is. Misschien verschijnt Christus vanavond wel op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. En daarom, heden zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is, roep hem aan terwijl hij nabij is. Stel het niet uit, het is nu nog het heden der genade en het kan nog. Omdat hij zijn woning wilde verlaten en omdat hij wil wonen in de harten van de verbrijzelden en de nederigen van geest. Nou gemeente, nou kunt u toch niet meer zeggen dat er nooit gezegd is dat er nog plaats was. Dat hij woning wil maken in harten van dwaze, zondige mensen. O, val hem dan te voet voordat het te laat is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Verlaat de slechtigheden en leef. Amen.